Een heftig Bijbelgedeelte, broeders en zusters, gasten. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het thema de kracht van zijn beschermende liefde. Wat kostbaar is, dat bescherm je. Natuurlijk, niet altijd, soms kun je te beschermend zijn. Maar als het erop aankomt, als het nodig is, bescherm je. En als het nodig is, doe je dat ook krachtig. Kijk maar naar het plaatje van de zwaan op de zondagsbrief. De zwaan heeft de jongen op zijn rug en slaat zijn vleugels om hen heen. En iedereen weet, kom je in de buurt van de zwaan met zijn jongen, dan begint hij te blazen. En kom je nog dichterbij, kom je naar zijn idee te dichtbij, dan geeft hij een klap met zijn vleugels. Dat is liefde. Liefde van de zwaan voor zijn jongen. En zo komen wij in ons Bijbelgedeelte vanmorgen liefde tegen. Een liefde die botst met onze oude natuur. Maar laten we goed luisteren wat dokter Lucas ons vanmorgen kwijt wil over de kracht van zijn beschermende liefde. En mag het dienen tot bekering, tot vertroosting en tot opbouw van ons allen. Beschermende liefde, ik wil de preek houden aan de hand van 3 punten. Bescherming ten eerste, waarvan? Bescherming ten tweede, waartegen? En bescherming ten derde, waartoe? Dus waarvan, waartegen en waartoe? Allereerst, bescherming waarvan? Heb je in de verse 32 tot en met 37 gehoord en ook gezien hoe ongelooflijk mooi het is wat Lucas daar beschrijft, wat daar gebeurt in Jeruzalem op de berg Sion? Dit is waar je toch alleen maar van dromen kunt. Niemand is daar alleen. De mensen vormen een hechte gemeenschap. Een gemeenschap van eenheid, een gemeenschap van liefde, die zich ook heel praktisch uit. Als iemand tekort heeft, dan springt iemand in die over heeft. De mensen zorgen voor elkaar. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Het is de gemeenschap van de heiligen. Bescherming, waarvan? Van de gemeenschap van de heiligen. Dit is waar het Oude Testament, om zomaar te zeggen, van droomde. Toen God zijn verbond met zijn volk sloot, had hij gezegd, zo moet het zijn onder jullie. Er mag geen arme onder jullie zijn. Dat zei de wet, zorg voor elkaar. En toch was het tot dan toe altijd zo geweest, armen ontbreken niet. De Israëlieten, als ze op pelgrimstocht naar Jeruzalem gingen, dan zongen ze Psalm 133. Zie toch, hoe goed, hoe lieflijk is het als broeders in eenheid samen wonen. Daar is de geest aanwezig. Ja, zo moest het zijn. Maar hoe vaak was het zo eigenlijk niet? Geen eenheid met God, geen eenheid met elkaar. Maar nu is het er. De berg Sion is een vreugde voor God, een vreugde voor de mensen die daar zijn en een vreugde voor heel de aarde. Wat mensen daar zien op die berg gebeuren, ja, daar raakt de hemel de aarde. Daar woont God bij de mensen. Niet als iets ooit in de toekomst, niet als een ideaal, maar als realiteit, als werkelijkheid. Mensen die voor elkaar zorgen, de geest die bij hen is. Hoe komt dat? Wat is het geheim? Hoe kan het dat die gemeente zo is. En is dat alleen iets voor daar of is dat ook iets voor hier en voor nu? Nou, Lucas vertelt wat het geheim daarvan is. Hoe het kan dat er zo'n mooie gemeenschap is. In vers 33, daar lezen we: de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over allen. Dat is het geheim. Waar het evangelie met kracht verkondigd wordt, daar bouwt Jezus zijn gemeente. Het is niet van, we doen heel hard ons best en dan lukt het ons. Nee, ze hebben gehoord, de Heer Jezus, de Messias is gekomen. Wij waren vreselijke mensen, wij allemaal. Zo deden we ons misschien niet voor, maar onder de motorkap zaten bij ons allemaal de problemen, de zonde, de wet wijst het feilloos aan. Maar nou is de Heer Jezus, de Messias, gekomen om dat oude leven in zich op te nemen aan het kruis. Om de straf die wij verdiend hadden te dragen, om dat oude leven te begraven in zijn doop. Vorige week hebben we het gezien, de doop, ondergaan, afleggen van het oude leven. En Jezus is opgestaan om een nieuw leven te beginnen. Nou, zo zien we op de berg Sion de pasgeboren kinderen van God. Zo mooi. Wedergeboren kinderen, mensen waar de Heilige Geest in woont. Ja, dat is kostbaar. Kostbaar voor God, kostbaar voor de Heer Jezus. God heeft er een hoge prijs voor betaald. Hij heeft zijn eigen zoon ervoor gegeven om zondaren zalig te maken. En te maken tot een tempel van de Heilige Geest. De Heer Jezus, die rijk was in de hemel, hij is arm geworden. Hij heeft alles afgelegd om hen die daar samen zijn te kopen. Niet met zilver of met goud, maar met de prijs van zijn eigen bloed. Wat is dat prachtig, wat daar gebeurt op die berg Sion. Het geheim is de verkondiging van het evangelie. Er is een Heer, die zit op de troon, hij heeft zijn leven gegeven. We zijn allemaal van nature vijanden van hem. Maar als je je met hem laat verzoenen, als je je aan hem als de koning onderwerpt met heel je leven, dan neemt hij jouw zonden en dan schenkt hij jouw nieuw leven. Zo is daar een gemeenschap van heiligen ontstaan op de berg Sion. Ja, en dat geloof, dat uit zich heel praktisch. Mensen die bezit hebben, delen het met wie tekortkomen. Het wordt niet opgelegd, er wordt niet gezegd, nou, als je lid wil worden van deze gemeente, dan verwachten we dit en dat en dan moet je zus en zo. Zoals bij de Socialistische Partij, als je lid bent, je komt in de Kamer, dan moet je een deel van je inkomen afdragen aan de partijkas, zoiets. Nee, vrijwillig. Wat hier gebeurt, komt voort uit hun hart. Het is niet iets van, kijk mij eens goed mijn best doen om van mijn geld te delen. Nee, als je de genade van de Heer Jezus hebt leren kennen, dan heb je gezien hoe arm je zelf was. Wat voor iemand je eigenlijk was en bent. En hoe rijk de zaligmaker de Heer Jezus is. In wat hij gedaan heeft, maar ook in wat hij doet en zal doen. Hoe hij voor je zorgt. Dan ben je de koning te rijk. En dan in de gemeente, dan kijk je niet meer naar elkaar met allerlei verschillen van, die is rijk en die is arm, die is hoog opgeleid, die is laag opgeleid, die komt uit die cultuur en die komt uit die cultuur. Al die dingen vallen weg. Er komt een nieuwe eenheid. Je bent broers en zussen, broertjes en zusjes van elkaar. En dat zij van hun bezit delen, is niet een soort prestatie die ze als een boer die kiespijn heeft eruit persen. Nee, ze zien het gewoon als een voorrecht. Ze noemen hun bezit niet langer van zichzelf, maar ze zien het, nou, God heeft mij het voorrecht gegeven dat ik wat te besteden heb. Wat geweldig dat ik voor mijn broer en mijn zus nu iets kan betekenen. Mooi, hè? De Vader in de hemel geniet van wat er gebeurt op de berg Sion. Hij geniet van de liefde van zijn kinderen voor hem, voor zijn zoon en voor elkaar. De Heilige Geest woont in die gemeenschap. En Lucas noemt zomaar even één persoon als een voorbeeld van wat er daar gebeurde. Barnabas. Lucas wil Barnabas vast introduceren, want later in Handelingen gaan we hem nog vaker tegenkomen. Barnabas was een leviet. iemand uit de stam waar de priesters vandaan kwamen. En Barnabas die heeft een akker. Misschien had hij die voor zijn pensioenvoorziening, wie zal het zeggen. Maar Barnabas die heeft gedacht, ook als ik die akker niet meer heb, dan komt dat met mijn pensioen best goed. Hij weet wat er in Deuteronomium staat over de Levieten. De Heere is uw erfdeel. Nou, als de Heere je erfdeel is, dan kan hij die akker best missen. Hij verkoopt hem en legt de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Die apostelen die zitten daar kennelijk iedere keer, misschien in de tempel of waar dan ook. En die voeten van de apostelen lijken een beetje op de voeten van de Heer Jezus die in de hemel zit. En dat Barnabas het daar neerlegt is als het ware een teken van onderwerping. Heer, alles geef ik u. Mijn leven, mijn bezit. En zo legt Barnabas die opbrengst neer. Barnabas wordt door de apostelen genoemd zoon van vertroosting. Zoon van Paraklese staat er in het Grieks. En Paraklese, parakleet, degene die bijstaat, degene die vertroost, is ook een naam voor de Heilige Geest. Barnabas is gewoon zo'n man waarvan je voelt, ja, de Heilige Geest is op hem, de Heilige Geest is in hem. Het is genieten dat de gemeente mensen zoals Barnabas heeft. Mooi is dat. Nou, gemeente, dat is het onderwerp van Gods bescherming. Bescherming waarvan? Van de gemeenschap van de heiligen. En een vraag aan u, aan jou en aan mij is, ken je die genade? En leef je uit die genade? Ken je die zaligmaker? Ken je jezelf? Heb je gezien wie je voor hem bent? En heb je berouw getoond? Heb je gezegd, Heere, alles geef ik u en wat ik u geef, dat zijn eigenlijk mijn zonden, mijn gebreken, heel mijn oude leven, ik leg het in uw handen. Heb je ontdekt dat er een zaligmaker, een koning is die je rijk maakt? Wat is dat mooi. He, dan woont de geest ook in jou. En het komen van de geest is niet alleen iets voor individuen, zo van die heeft wat van de geest en die. Nee, het komen van de geest is iets voor een gemeenschap. En met elkaar mogen zij die de genade hebben leren kennen, belijdenis doen, gedoopt worden en een gemeenschap vormen. En natuurlijk, daarbij is iedereen welkom. Ook als je dat nog niet gedaan hebt. Ook als je dat nog niet kent. Iedere keer opnieuw zijn allerlei mensen daar rondom welkom om daar ook van te horen, om dat ook te leren kennen. Maar in de kern is dit wat kerk is, wat gemeente is. Gemeenschap van de heiligen. Zijn het dan van die heilige boontjes? Nee, het zijn mensen die gerechtvaardigd en geheiligd zijn door de Heer Jezus. Die niet meer groot van zichzelf en van hun daden spreken, maar groot van de Heer Jezus en van zijn daden. Hij is hun koning, hun verlosser, hun redder, hun beschermer, hun alles. Bescherming waartegen? Er is er één die hier niet blij mee is met wat daar gebeurt op die berg Sion. Hij heeft van buitenaf geprobeerd de gemeente klein te krijgen door te dreigen. Er mag geen onderwijs gegeven worden in de naam van Jezus. Maar de gemeente is onmiddellijk in gebed gegaan. De gemeente heeft onmiddellijk zijn psalmen erbij gepakt en de aanval is afgeslagen. Ze spreken nog steeds het woord met vrijmoedigheid. Deze aanval heeft geen succes gehad. En nu? Nu gaat de tegenstander het proberen niet van buitenaf, maar van binnenuit. Twee leden van de gemeente, Ananias en Safira, er staat van hen dat hun hart vervuld was, niet van de Heilige Geest, maar van de Satan. Lucas gebruikt het woord vervuld in hoofdstuk 5, vers 3. De Bijbel in gewone taal, de nieuwe Bijbelvertaling, die zeggen waarom heb je naar de Satan geluisterd? Maar dat staat er niet. Lucas gebruikt elke keer opnieuw het woord vervullen, vervuld. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Nou, en we zien hoe dat afloopt. Zoals de zwaan een klap kan geven met zijn vleugels, zo wordt eerst Ananias en even later Safira neergeslagen. Heftig. Ongelooflijk wat er daar gebeurt. En even voor de duidelijkheid, hebt u door, heb jij door, dit is Nieuwe Testament wat we hier lezen. He? Jezusstof is dit. Voor alle mensen die zeggen, nou ik heb liever het Nieuwe dan het Oude Testament. Of mijn Jezus of mijn God is niet zo. Nou, er is maar één God. Dat is de God van het Oude Testament. Als u die nog niet lief hebt, ja, dan hebt u een probleem. Want dat is de God van Jezus Christus. We zijn het Nieuwe Testament aan het lezen. En in het Nieuwe Testament blijkt Jezus, die de redder van zondaren is, ook de heilige beschermer van zijn gemeente te zijn. Heftig wat hier gebeurt. Waarom moet dit gebeuren? Wat is dit? Bescherming waartegen? Nou, hier wordt de gemeente uit liefde van God en uit liefde van de Heer Jezus beschermd tegen een geest die niet uit God is. En dat is nog steeds nodig. Gemeente, de beleidende leden van de gemeente, de kerkenraad, zij moeten waken tegen een geest die niet uit God is. Zij moeten de geesten beproeven. En als we bij elkaar iets tegenkomen van een geest die niet uit God is, dan moeten we niet zwijgen, maar elkaar vermanen, elkaar aansporen. Hé, dat wat je nu zegt, dat komt niet uit God. Ja, wat doen Ananias en Safira eigenlijk? Wat gebeurt hier nou dat zo heftig is dat er zo'n krachtig ingrijpen nodig is? Voor het oog is dat wat Ananias en Safira doen iets wat als twee druppels water lijkt op wat Barnabas gedaan heeft. Allebei verkopen een bezit, allebei leggen opbrengst aan de voeten van de apostelen. Er staat niet bij hoeveel de opbrengst was, maar misschien was het bedrag wat Ananias en Safira neerlegden voor de voeten van de apostelen wel net zoveel als wat Barnabas neerlegde. Misschien was het nog wel meer. Twee dingen die als twee druppels water op elkaar lijken. Voor het oog van mensen. Maar de Heere ziet niet aan wat voor ogen is. De Heere ziet onze harten aan. Hij leest elks hart. In Handelingen 1, daar bidt Petrus, God, kenner van de harten. Dat is God. Hij is de kenner van de harten. Wat is er aan de hand met Ananias en Safira? In het taalgebruik van dokter Lucas horen we, als we het Oude Testament kennen, wat echo's uit het Oude Testament. Waarom heb je achtergehouden van de opbrengst van het stuk grond? De woorden achtergehouden van komen letterlijk uit de geschiedenis van Achan. Voor wie dat wat zegt. Achan die iets van het gebannene achtergehouden had, van wat voor God bestemd was. En als er even later staat dat de jonge mannen binnenkomen en hem wegdragen, dan horen wij daar een echo van als Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, vreemd vuur naar het altaar gebracht hadden en dood waren neergevallen. En dan staat er, de jonge mannen kwamen en droegen hen weg. Hier in het Nieuwe Testament komen we iets tegen wat we in het Oude Testament veel vaker tegenkomen. Een botsing met de heiligheid van God. En misschien zeg je, ik dacht dat dat in het Nieuwe Testament over was. Ik dacht dat in het Nieuwe Testament God een God van liefde was. Ja, dat is hij ook. God is dezelfde. God was een God van liefde en hij is een God van liefde. Maar wat is onze definitie van liefde? God heeft liefde voor zijn eigen heiligheid. Daar is hij zuinig op. He, al in het paradijs, toen de mens zondigde, had God respect voor zichzelf. Hij zei, zo kunnen wij niet samen zijn. Ik moet jullie buiten het paradijs sluiten. Dat was liefde voor zijn eigen wezen. En het is liefde voor die kostbare gemeente die hij met zijn eigen zoon, die zijn zoon met zijn eigen bloed verworven heeft. Ja, dat hij hier Ananias en Safira zo bestraft. Wat doen Ananias en Safira dan? Nou, ze doen zich vrijgeviger voor dan ze zijn. We weten niet precies wat er gebeurd is, maar we weten wel dat ze liegen. Dat ze zeggen, dit is alles, terwijl dat niet zo is. Waarom doen ze dat? Wat zal er door hen heen gegaan zijn? Zou het naar aanleiding van de daad van Barnabas geweest zijn? Barnabas, die geniet respect. De mensen zeggen, wat een heilige geestman is dat. Wat een fijn mens. En Ananias en Safira zijn welvarende mensen. En ze denken, ja, je kan wel heel rijk zijn, maar een stukje aanzien, een stukje respect, hè, dat mensen je hoog houden, dat is ook wel prettig. Nou, wat let ons om dat te kopen? En zo gaan ze naar de gemeente om met een deel van de opbrengst van de akker, want ze zijn te gierig, ze zijn te gehecht eigenlijk aan hun bezit om alles te geven, om met een deel daarvan aanzien te kopen. Om ook iets te krijgen van, oh, die Ananias, die Safira, dat zijn ook fijne mensen. Ananias en Safira zijn in hun hart onveranderde mensen. Ze kennen zichzelf niet, ze kennen God niet. Ze weten niet wat genade is. Ze gebruiken de gemeente om aanzien te kopen. Het is letterlijk schijnheiligheid. Voor het oog niet te zien, maar voor het hart wel. En Petrus door de Heilige Geest, hij kijkt er doorheen. Hij ziet in het hart dat wat zij doen uit een heel andere bron voortkomt dan wat Barnabas gedaan heeft. Petrus doet wat hij moet doen. Jezus had gezegd, ik geef jou de sleutels van het hemelrijk. En Petrus herkent, dit is geen genade. En als je dat herkent, dan moet je het niet alleen denken, maar dan moet je het ook benoemen. Dat doet hij. En God, Jezus, bevestigt het. Ananias valt dood neer. Heftig. Moeten wij dat nu ook verwachten, dat dat in deze tijd ook gebeurt? Straks gaan we collecteren. Of bij de koffie nou. Ja, spannend. God ziet het hart aan. Nou, we lezen gelukkig, mag ik misschien wel zeggen, dit maar één keer in het boek Handelingen. Hoewel later komen we ook nog een keer Paulus tegen dat iemand blind wordt. Maar één keer lezen we dit. Het is de tijd van tekenen en wonderen door de apostelen. Wat hier gebeurt, is onderwijs. He, zoals de genezingswonderen onderwijs zijn over wie Jezus is, zo is ja, de dood van Ananias en Safira ook onderwijs over de heilige bescherming die Jezus voor zijn gemeente heeft. En gelijk nadat het met Ananias gebeurd is, gebeurt het met Safira, zijn vrouw, nog een keer. Precies hetzelfde verhaal. Wat betekent dat? Dat het nog een keer gebeurt. Nou, in de Bijbel, als iets twee keer gezegd wordt, als iets twee keer achter elkaar gebeurt, dat is in de Bijbel een manier om nadruk te leggen. He, als Jezus zegt, voorwaar, dan moet je heel goed opletten. Heel vaak is herhaling in de Bijbel een teken, dit is belangrijk. Nou, zo voor ons belangrijk, Jezus. Hij is een toevlucht voor de grootste van de zondaren. Die met een gebogen hoofd, met berouw tot hem komt. Nederig. En dankbaar mag je genade ontvangen. Maar hij is een heilige beschermer van zijn gemeente, voor wie spelletjes met hem speelt. Voor wie de genade misbruikt, voor zijn eigen doeleinden. Nou, ook dit houdt ons een spiegel voor, want bescherming waartegen? De gemeente heeft bescherming nodig tegen een geest die niet uit God is. Maar eerlijk is eerlijk, houdt dit ons ook niet een spiegel voor? Want jezelf anders voordoen dan je bent, opscheppen, je geloviger voordoen misschien dan je bent, of een gierig hart hebben, of de gemeente gebruiken om eer en aanzien te verwerven. Zit dat niet in ons aller hart? Het is goed dat dat wordt blootgelegd door het gedeelte van Ananias en Safira. En wat belangrijk is, is dat wij beseffen dat dat in de gemeente niet kan. Zeker, God houdt van ons. De Heer Jezus houdt van ons. Hij heeft zijn leven gegeven. Je mag komen zoals je bent, maar hij laat je niet zoals je bent. We moeten onszelf onderzoeken of de zonde van Ananias en Safira in onszelf of in onze gemeente voorkomt. En ons verootmoedigen. En elkaar er ook op aanspreken. Het is beter dat je authentiek bent en dat je zegt, ik heb moeite om alles weg te geven. Of moeite met vrijgevigheid. Dan dat je je anders voordoet dan je bent. De gemeente moet een plek zijn en ook je huiskring moeten plekken zijn waar je heel kwetsbaar kunt zijn. En waar niet een andere geest de geest van de genade overroelt. Dat brengt ons bij het laatste punt. Bescherming waartoe? Wat is het doel van deze daad van bescherming? Nou, het doel van deze daad van bescherming van Jezus is dat de gemeente blijft. In vers 11 gebruikt Lucas voor het eerst het woord gemeente of kerk. Daar staat: er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Wat heeft een gemeente nodig? We hebben al gehoord, het is nodig dat het evangelie met grote kracht verkondigd wordt. Het evangelie voedt de gemeente. Zorgt dat de gemeente ontstaat en gebouwd wordt. Grote kracht getuigen van het evangelie. Wat heeft de gemeente nodig? Dat er grote genade is. Dat genade centraal staat. Wij ontvangen het van hem. Wij zijn nederig en dankbaar. Hij is onze verlosser. Maar wat heeft de gemeente ook nodig? Vers 5 en vers 11. Grote vrees. Dat wil zeggen diep ontzag. Ja, de Heer Jezus is een vriend van tollenaren en zondaren. Hebben hem over roepen: Heer Jezus, ontferm u over mij. En hij ontfermt zich, hij komt. Maar we moeten ook weten, hij is de koning die zit op de troon. De heilige van Israël. Speel geen spelletjes met hem. Bescherming waartoe? Het doel van deze daad van bescherming is de verdere groei van de gemeente. De verdere groei van Gods koninkrijk. En als je verder leest, vers 12 tot en met 16, dan zie je dat de groei van de gemeente doorgaat. En ik heb bedacht, want misschien heb je er heel veel moeite mee. Zeg je, nou, zo'n God, daar heb ik moeite mee, waarom is dit nodig? Ik heb bedacht, stel je eens voor dat Petrus niks gezegd had en dat God niks gedaan had. Wat zou er dan gebeurd zijn? Ananias en Safira komen eraan, zakken met geld, goud en zilverstukken. En Petrus voelt aan, is dit wel uit God? Of hebben jullie hier andere bedoelingen mee om eer en aanzien te kopen? Petrus zegt niks. Petrus lacht als een boer die kiespijn heeft. Petrus voelt zich een soort van gedwongen om te zeggen, oh, dankjewel Ananias. Dankjewel Safira. Ja, en vervolgens lopen Ananias en Safira parmantig de gemeente binnen. En de mensen die van genade leven, die voelen zich ook gedwongen om, oh ja, dankjewel Ananias, dankjewel Safira, om eigenlijk wat geen genade is, te respecteren. De kinderen van God, die zoveel vreugde hadden in het leven met de geest, ja, er wordt een andere geest doorheen gemengd. De vreugde in de gemeente verdwijnt. En dat niet alleen, het gaat niet alleen om de gemeente. De wereld rondom, die verwonderde zich over de gemeente. Ze zagen, het is zo ongelooflijk wat die mensen doen. Hoe vriendelijk, hoe mededeelzaam, hoe nederig, hoe liefdevol zij zijn. Maar als Ananias en Safira zo door konden gaan, dan zou de wereld zeggen, wat zij doen, dat kennen wij al lang. Dat doe ik op mijn bridgeclub. Dat doe ik bij de voetbal en bij de tennis. Gewoon, je geeft wat en je krijgt wat. De wereld zou zijn respect verliezen. Heiligheid, schijnheiligheid zou de wereld zeggen. En ze zouden nog gelijk hebben ook. Het is niks bijzonders wat Ananias en Safira doen. Het zijn de werken van het vlees. Die kennen wij allemaal al. De gemeente zou zijn vreugde verliezen. De wereld zou zijn verwondering verliezen. Maar denk ook eens aan God. Voor het eerst in de geschiedenis kon God met zijn volle aanwezigheid samen zijn. Samen zijn in zijn heilige nieuwe tempel. Van pasgeboren kinderen, gereinigd door het bloed, nederig door genade. God kon samen zijn met zijn gemeente. Maar als er een geest van Ananias en Safira zou binnenkomen, daar walgt God van. Daarvoor heeft hij te veel liefde. Voor zichzelf, voor zijn heiligheid. Voor wat zijn bedoelingen zijn. Ja, en als er eenmaal één Ananias en Safira binnengekomen zijn en mensen gezien hebben hoe dat gaat, dan komt de volgende ook. Die denkt, dat kunstje kan ik ook. En voor je het weet, is de gemeente niet meer wat zij in de bedoeling van Jezus is. En dat brengt mij bij het laatste. Mensen, wat heeft dit ons te zeggen? De boodschap van Lucas is duidelijk. Laten we geen spelletje spelen met de genade van God. Laten wij beseffen wat de samenkomst van de gemeente is. Daar komt de Heere zelf met zijn heilige aanwezigheid. Wat eerst zo moeilijk was. Het kon in de tempel, maar er was een hoge priester nodig. Bloed en iedereen stond op afstand. Dat is door Pinksteren realiteit geworden. Hij woont in zijn kinderen als in een levende tempel. Stenen die zich samen mogen voegen. Speel geen spelletje met God. Ben ik nog welkom als ik een zondaar ben? Ja, natuurlijk. Elke keer weer zijn er mensen die erbij komen. Maar laten we wel onze plaats weten. Als je vers 13 en vers 14 leest, dan lijkt daar, dat is goed om dat er nog even bij te pakken, dan lijkt daar een tegenstrijdigheid te zijn. In vers 13 staat er, van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En in vers 14 staat, er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van mannen en vrouwen. Denk je, hè? Vers 13 staat, er durfde niemand zich aan te sluiten. En vers 14 staat er dat menigten zich aansluiten. Dat strijdt toch met elkaar? Nee, het strijdt niet. Er staat van de anderen. Er is in de gemeente en buiten de gemeente een besef van wat de gemeente is. Mensen beseffen wat Ananias en Safira gedaan hebben, terwijl ik God eigenlijk niet ken, doen alsof ik hem ken en het hoogste woord voeren tegenover iedereen. En ze beseffen, dat moet ik niet wagen. Ik moet me nederig opstellen. En intussen ontdekken steeds meer mensen, hij is de levende. Hij is de heilige, jazeker. Maar hij is ook de genadige voor wie zijn toevlucht tot hem neemt. Daar is hij goed voor. Beschermend, zoals de zwaan voor zijn jongen. Gemeente, ja, laat deze boodschap diep doordringen tot onze harten. En ook tot ons gemeente zijn. Ons veranderen in ons bewustzijn van de genade van God, maar ook van de heiligheid van God. En dat we mogen leren om hem zo lief te hebben. Niet een beeld van hoe God volgens ons zou moeten zijn, maar de ware God. De God van Israël, de schepper van hemel en aarde, de Vader van Jezus Christus, die door zijn genade ook onze Vader wil zijn. Laten we hem groot maken en aanbidden. Amen.